Dames en heren, welkom bij V75, de nabeschouwing. Mijn naam Rogier en Dekker, tegenover mij Bas Swarts. En ja, we kijken terug op een prachtige koersdag op de baan van Zolvalla. En ik adviseer u om uw notitieboekje erbij te pakken. Want Bas heeft paarden gade geslagen waar de volgende keer het een en ander van verwacht kan worden. Laten we gelijk terug gaan kijken, Bas. En dan komen we in de eerste koers uit waar Admiral As de grote favoriet was. En dat bleek achteraf volkomen terecht.
Ja. En ik zal even mijn telefoon, mijn microfoon even aanpassen. Laat ik even beginnen bij het begin. In de loop van zaterdagochtend werd op een gegeven moment duidelijk dat Swagger waarschijnlijk voor de allereerste keer met een bike zou gaan lopen. Swagger natuurlijk in het zevende onderdeel. Maar toen stuurde ik jou gelijk al een appje van shit, hè, want ik had daar One Kind of Art als banker. En juist met die Swagger met bike, ja, ik had het idee van ja, dit kan precies de sleutel zijn dat die wel aan kop gaat komen. Mm-hmm. Dus ik heb uiteindelijk uit armoede, en ik heb ook niet ingevuld voor het budget van 250 euro. Dus ik heb uiteindelijk toch de switch gemaakt om zowel Admiral As als Francesco Z en dan nog die van Westom, dan in ieder geval Santos de Castella, te banken.
Ja, dan had je hem dus.
Nou, daar komen we zo nog, daar komen we zo nog even op. Goed, hoe dan ook. Je beleving van zo'n eerste onderdeel is dan toch anders. Want wat voor mij ook een rol speelde, is dat Eddie West geschrapt werd. En het was vooral een angstvisioen voor me dat die de laatste 200 meter mm-hmm. van een rug zou komen en afgeschoten zou worden. Dus was nog een bezwaar weggenomen om Admiral As al dan niet te banken. Wat er uiteindelijk gebeurde is dat zowel Rackham als Oxidizer en ook Morotai Degato, die gingen allemaal heel hard weg. Ja, Admiral As die liep wel zeker weg, maar ja, na 50 meter koers zat Tjilstram al tegen een muur van paarden aan te kijken. Dus die is in eerste instantie gewoon op zijn gemakje in tweede spoor gaan zitten. En Sweetman die had al aangekondigd. Van kop af is hij verreweg op zijn best. We geven alleen al van Admiral As. Ja goed, die kreeg 2-3 keer een aanval onderweg op zijn dak. En die kwam niet meer. Hij liep nog ineens een hele slechte koers om, maar dat was gewoon te veel voor hem. Ja, en als je uiteindelijk ziet hoe belachelijk makkelijk zo'n Admiral As het weer wint. Met het trekkapje nog ineens getrokken. En normaal gesproken gaat hij ook de volgende zilveren divisie finale winnen.
Nou, dan gaan we banken, Bas, want hij is te goed gewoon. Ik moet wel zeggen, ik vond Rackham petje af.
Jawel, maar ja, geen schijn van kans tegen Admiral As. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijvoorbeeld een prestatie van een Fort Knox niet minder hoog inschat. Die lag de hele weg binnenkant, dus wel natuurlijk een gunstige koers gekregen. Maar die kreeg pas heel laat ruimte in de laatste rechterlijn. Die moest helemaal haaks om naar buiten. En die maakte vervolgens nog veel snelheid dat hij in ieder geval nog derde werd. Op de een of andere manier heeft Goep de sleutel gevonden.
Het
van
lijkt
Fort
erop, hè? Dat is toch wel knap. En dat hebben we eindelijk het antwoord op de vraag waarom hij zo lang door is gegaan met hem.
Kijk, de potentie, dat was als driejarige natuurlijk al duidelijk, dat die er volop was. Hij heeft meer dan een jaar is die aan het klooien geweest, om het maar even plat te zeggen. Maar ja, wat ik zeg, hij heeft nu toch 3 of misschien wel 4 koersen achter elkaar gewoon een strakke, goede koers gelopen. Ja.
En je had hem genoemd, meen ik mij te herinneren. En hij bracht aardig wat plaatsen.
Ja, ik heb nu de grafiek van de ST-website voor me. En daar staan precies geen codes bij. Dus de code durf ik niet te zeggen.
Ik weet dat hij veel bracht. Tweede onderdeel, Bas. Santos de Castella. Geweldig natuurlijk. Jouw banker, als je aan kan geven van goh, de vorige keer 12-1 gelopen op zijn velg. Ja, en nu past alles helemaal na het uitvallen van 007. Stalgenoot Parker.
Het uitvallen van 007, laat ik dat nog even helder stellen. Dat is voor mij de aanleiding geweest om Santos de Castella te banken. Als 007, als die gewoon had gelopen, had ik Santos absoluut niet gebankt. Maar juist Parker nu vanaf 1, Ja, en clandestien, hè, de kwaaiste uitdager met het oog op de koppositie, die had aan de buitenkant van Santos de Castella geloot. Dus ja, eigenlijk, om het maar plat te zeggen, stond het er al bij vermeld in het programma, dat, hè, bij wijze van spreken, dat Santos aan kop zou komen. Ja, en hij heeft nu laten zien waarom hij meerdere keren groot favoriet is geweest in de V75.
Hey, hoe is het mogelijk dat jij ooit zo door het stof moest voor SG Kingstone, hè?
Ja, ik moet wel zeggen, een slechte koers liep hij niet, hoor. Maar ga maar na dat wat een verschil een car of ijzers kan maken. Hè? Want 007, die kreeg hem toen prachtig. Die had SG Kingstone wat mij betreft aan alle tijden moeten kloppen in die slotfase. Die kwam er toch niet voorbij. Ja, en de keer erop ging 007 voor het eerst voor een bike en met lichtere ijzers. Ja, toen leek het wel een heel ander paard. Ja. Maar goed, bij Escho Kingstone, die was ook op vrijdag aangemeld met bike en rondom zonder ijzers. En in ieder geval ook de hele Santemekraam. En dat zie je bij Roger Walman wel vaker, dat hij ze op vrijdag op die manier aangeeft. En dat hij daar op zaterdag heel vaak dan weer op terugkomt. Dus okay. Die ging uiteindelijk wel gewoon met een gewone car. En,
met welke gedachten doet hij dat?
Nou, in tegenstelling tot Frankrijk kan je in Zweden dus nog terugkomen van mm-hmm. De manier hoe jij je paard hebt aangegeven qua beslag en dat soort dingen. Ja, ik denk dat hij hem gemakshalve gewoon gemakst aangeeft. Hè? Het is geen correct Nederlands, maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel met gemakst. Dus hè, rondom zonder ijsjes en met bike. En dat hij dan...
Het weer af gaat zitten wachten.
Nou, inderdaad, ja. Omstandigheden en hoe gaat het paard in het voorwerk. Mm-hmm. En als er een klein beetje twijfel is, dan gaat hij toch al... dat is misschien toch een beetje... een grootheid, hè, Roger Walman, maar natuurlijk wel een oldtimer, met alle respect. Hè, maar die is misschien toch wat conservatiever qua ideeën dan de jongere garde trainers.
Niet ondenkbaar dat hij ook nog de toewitsen erop schroeft.
Dat is een klein beetje overdreven, Rogier. Ik denk dat je dat echt alleen nog in Nederland en in België tegenkomt.
Hey, die Parker was waanzinnig, hè? Helemaal aan het zwemmen na de start.
Ja,
komt los van het veld te liggen.
Ja, op safety weggereden inderdaad door Chilström. Nou ja, met als onherroepelijk gevolg dat die ingaan eerste bocht 3-4 lengte aansluiting miste bij het veld. Maar vervolgens 3 dik om het veld gereden en naast Santos de Castella gaan zitten. Verzameld in een niet al te hoog tempo. En op die manier was een 1-2'tje gegarandeerd.
Ja, en dat lukte. Santos de Castella won hoe die wilde. Maar je hebt daarachter toch nog een paar leuke paarden gezien.
Ja, ik vond Global Virgin, die liep wat mij betreft... die ging trouwens ook dit keer rondom zonder ijzers en voor het eerst met trekwatten. Ja, die liep wat mij betreft... is al 6, dat merkje, maar ja, die liep wat mij betreft toch de beste koers uit de carrière. Mm-hmm. Surie Refreux was gewoon goed, maar moest van te ver komen. We hebben natuurlijk een relatief rustige tussenfase gehad. Dus zijn eindschot was prima, maar dat bracht hem niet verder dan een vierde plek. Maar dat heeft alles met het koersverloop te maken. En hij volgde SG Kingstone. En die bracht hem de laatste bocht uit eigenlijk net niet ver genoeg. Want anders denk ik wel dat... laat ik het zo zeggen dat Surie Refreux in ieder geval het koppelspel nog spannend had kunnen maken. Die had Parker misschien nog kunnen bedreigen.
Juist. We gaan naar het derde onderdeel, Bas. En wij hadden in de show 3 paarden op de korrel. De 2 Bowling Elmar 8%, de 7 Saga Doc 8% en de 12 Orlando 7%. En uiteindelijk worden die 2, 3 en 4.
Ja, laat ik eerlijkheidshalve nog even aanvullen dat de vierde die ik heel specifiek benoemd heb, dat was Dara Bibo.
Ja, klopt.
De reden waarom ik Bowling Elmar, of een van de redenen waarom ik het banken niet aandurfde, is dat W.R. Steen die had aangegeven dat hij niet van kop af wilde, maar vanaf een rug. En dat bleek, want hij had heel makkelijk de kop, maar hij gaf zonder slag of stoot gaf hij de kop af aan Rarity AF. We zagen de paarden uit de tweede band, dat waren inderdaad Daro Bibo en Orlando, die met z'n tweeën het best uit dat tweede band wegkwamen. Maar het was ook al vrij snel duidelijk dat Chilström op geen enkele manier van zins was om de kop af te staan.
Nee, uiteindelijk houdt hij stand. Wel op handen, had ik het idee.
Goh, Nou ja, ik... pardon. Op zaterdag zei ik tegen jou... er was geen rijder ter wereld geweest die hem dravend over de finish had gekregen. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, want er zijn natuurlijk meerdere goede rijders. Waar het vooral om gaat, is dat dit echt een piekeursprestatie was. Want ten eerste was Urjan zich natuurlijk goed bewust dat zijn kwaaise tegenstander op dat moment op zijn rug zat, Bowling Elmar. Mm-hmm. Dus enerzijds wilde hij het gat niet openen. Anderzijds had hij zijn handen vol aan het feit om Rarity AF dravend voorwaarts te houden. Ja. Want ja, het, Rarity AF, laat dat duidelijk zijn, die draaft altijd slecht. Maar die laatste rechte lijn, dat was echt om te huilen. En ja, ik vond het, want hij begon ook een beetje, hoe zeg je dat? Ik kan even het goede Nederlandse woord niet vinden. Hij
had zwalken?
Te zwalken. Ja. Dat is precies het woord waar ik naar aan het zoeken was. Ja, en op een gegeven moment zag Chiruscham aan de buitenkant Salga Dok komen. Dus dat was toch het moment dat hij toch een beetje moest gaan vragen. Ja, dat was denk ik 50 meter voor de finish dat Bowling Elmar eens een keer een spoortje naar buiten kon. Ja, echt super zuur. Want ik ben er, zeker weten zullen we het nooit. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als Bowling Elmar de bocht uit gelijk ruimte had gekregen, mm-hmm. dat hij het makkelijk had gewonnen zelfs. Ja.
En Rarity AF gaan we de volgende keer weglaten?
Nou ja, weglaten is weer wat anders, want uiteindelijk wint hij het. Maar het is wel... die gangen, dat is toch wel een puntje van aandacht voor trainer Christoffer Eriksson. Ik zit nog even te kijken of mij verder nog iets is opgevallen wat wij heel erg moeten gaan onthouden. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk,
nou, misschien dat Saga Dok, als het nou een keer had gekund, dan was het deze dag.
Ja, nou ja, goed. Voorafgaand aan haar vorige derde plek heb ik ook al op te gewezen. En toen heb ik ook al gezegd van joh, in mijn hart ben ik er goed voor om deze mm-hmm. te banken. Met Troels weet je het gewoon niet.
2018 voor het laatst?
2018 ja. En voorlopig staat die statistiek nog. Ja.
Gaan we naar de vierde. Nou ja, we kunnen niks anders doen dan de pet afnemen voor Lara Boka en Mika Vos.
Ja, nou ja, zo is het helemaal. Jij vroeg 10 minuten geleden, nou, hè, met die drie bankers, dan moet de V75 goed zijn geweest. Mm-hmm. Nou ja, net als het ticket van Trotter, ben ik hier puur op één scenario gaan zitten. Daar heb ik op zich geen spijt van, want ja, je moet, je wilt toch die grote slag slaan. Mm-hmm. Dus je moet af en toe een beetje tegendraadse dingen op je ticket doen. En dat houdt ook in dat je toch ergens kort moet kunnen gaan, hè, met 3 of 4 paarden. Hè. Laatste los is helemaal ideaal natuurlijk. En ik ben vol op het scenario gaan zitten. Señorita Tokyo gaat de kop nemen. En vervolgens Lara Boko, Rihanna W.I., Kashmir River. Die geven allemaal niks om het dode spoor. Nee. Dus het kan bijna niet anders. Of dit moet een hele harde koers worden.
Nou ja, goed. Red Lady Express sprong al uit. Isabelle Cash sprong er al uit. Dus die strijd om die kop, die was er al niet.
Nou, maar dat waren eigenlijk niet zozeer... Nou, die strijd om de... Ik had niet een hele hevige strijd om de kop verwacht. Dat zou echt puur gaan tussen Señorita Tokyo en Red Lady Express.
Ja, precies.
Nou, en Señorita Tokyo was voor mij een hele duidelijke favoriet om de kop te houden. Wat het nog interessant maakte, was dat Red Lady Express voor het eerst voor een bike liep. Mm-hmm. Nou, en Erik Adelson, die gaf na de koers aan van... die bike, dat was op zich prima, maar ik had een binnenstang moeten hebben. Want ze liet er wat naar binnen vallen. Toen wilde ik te corrigeren en toen mm-hmm. sprong ze. Dat doet verder ook niet zo heel erg veel ter zake.
Nou, opmerkelijk was natuurlijk, Lara Boko zit in Dooienspoor. En op een gegeven moment zegt Petter Lundberg met Kashmir River, ik ga daar wel in zitten. En Mika Vos zegt nee.
Nou, precies. Dat hele scherpe constatering. Op het moment dat Petter Lundberg driedik op ging rijden, op weg naar het Dooienspoor, toen zat ik eigenlijk al in mijn handen te wrijven van... Hè, het scenario dat gaat helemaal uitkomen, want Kashmir River die gaat zeker ontzettend veel druk zetten. Ja, ja tot mijn schrik zag ik dat Mika Vos, die zag daar niks in. Die wilde zelf dat dooispoor houden. Ja, toen begon ik al heel voorzichtig een klein beetje benauwd te worden.
Want hij ging geen druk zetten?
Hij ging geen druk zetten. Nee. Hij bleef verzameld in dat dooispoor zitten. Señorita Tokyo, die kreeg de kans om een stuk, 15, 16 te rijden. Mm-hmm. Ja, en vervolgens aan de overkant, het laatste keer overkant, toen is Lara Boker pas echt druk gaan zetten. Ja, en toen bezweek Señorita Tokio.
Ja, die had het wel mogen winnen hè, eigenlijk naar zo'n koers.
Ja en nee.
Als favoriet zijn.
Kijk, feit is, ze had nog maar 4 keer gelopen. Mm-hmm. En ik heb ook in de uitzending al gezegd, waarschijnlijk is ze favoriet vanwege het scenario dat ze hier de kop gaat nemen. Maar, kijk, ik neem mezelf niet kwalijk dat ik vol op het scenario hysterisch koers wil lopen, dus speedpaard gaat winnen. Dat is oké, je maakt een keuze. Mm-hmm. Wat dan eigenlijk gewoon een hele van mezelf super stom is. En ik heb het zelfs ook in de show gezegd, van ja, Señorita Tokio aan kop, is dat wel zo'n voordeel als dat zo'n harde koers gaat worden? Mm-hmm. Werd het uiteindelijk niet echt. Nee. Maar als dat mijn, als ik vol op dat vol gas scenario ga zitten, ja, dan had ik die er eigenlijk net zo goed af kunnen laten en een ander mee kunnen nemen.
Ja, en Lara Boko, ik herinner me in ieder geval de Hugo Abersavond, hè?
Ja,
toen had je hem, hè?
Nou,
en toen ging je ook door een muur.
Ja, dat klopt. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een ander vierde streepje had genomen in plaats van Señorita Tokio, dan denk ik eerlijk gezegd dat ik dan toch eerder bij Rihanna WI uitgekomen zou zijn. Maar goed, waanzinnig sterk ook van het paard, hè? Want nou, er zit best wel een geschiedenis achter dat paard. Want Sean Bootsman die heeft toen eens een keer, ik geloof dat Colgini die verkocht toen iets van een stuk of 70 fokmerries in die periode. En John Bootsman heeft toen 4 merries uit het Colgini-arsenaal gekocht. En een van die merries, dat was Peccadillo Face. En die was toen al drachtig van Djali Boko. Dat paard heeft hij verkocht aan een goede vriend van hem, John. Mm-hmm. En dat paard is in training gekomen bij Timo. En Timo liet er snel weten. Ja, ik weet het niet, John, maar dit is niks. Veel te klein en driftig en naar en... Maar goed, ja, er komt toch weer de speciale klasse van Timo Nurmos naar voren. Hoe dat paard de afgelopen maanden zich ontwikkeld heeft.
Ik begrijp dat we het over Lara Boko hadden in dit geval.
Ja, ja. Nou, had ik dat niet erbij gezegd?
Volgens mij niet. Nee.
Ja. Nee. Maar zowel van paard, maar ook, laat ik dat nog heel nadrukkelijk eens een keer erbij zeggen. Het is ook een geweldige prestatie geweest van Mika Fors. Hij heeft echt de koers naar zijn hand gezet. Echt... diep respect, kan niet anders zeggen.
Nee, duidelijk. Nou ja, Urjan zat er natuurlijk ook in die laatste bocht met Glamorous Rain. Ik denk, nou, die heeft een goede kijk nu.
Dat dacht ik ook. En sterker nog, Daniel Redeen dacht dat ook. En direct na de koers was hij hartstikke teleurgesteld. Want hij zag de koers zich ontwikkelen. Hij zag Glamorous Rain, die werd precies, kon op een ruggetje mee naar voren komen richting laatste bocht. Dus Redeen had gedacht, nou, die wordt zo afgeschoten, laatste rechte lijn. Mhm. Ja, dat gebeurde. Ja, laat duidelijk zijn, ze liepen een hele sterke laatste rechte lijn. En Redeen, nadat alle koersemoties een beetje waren gezakt en hij die koers nog een keer heeft bekeken en geanalyseerd. Ja, de pest is, die snoeiharde koers die kwam niet. En nee. Het was vooral de laatste 800 meter die heel hard ging. Ja, en probeer dan, als jij 40 meter op het koppaard goed moet maken, probeer dat maar eens goed te maken. Want ze liep een superkoers, maar... niet opgewassen tegen de klasse van Lara Boko en de tactiek van Mika Fors.
Ja, laatste, A Great Skills, daar moet teleurstelling zijn geweest.
Enorm. Per Lennartson op ATG Live was hij niet heel erg uitgesproken. Maar hij gaf wel aan, paard was niet herkenbaar. Later las ik een interview met Hans Owe Soenberg, de trainer. En die gaf aan dat Per Lennartson hem verteld had dat ze... lucht begon te zuigen. Je moet het je een beetje zo voorstellen.
Geen onsmakelijk verhaal.
Nee, meer. Ja, ik zit nu even goed na te denken om het niet plat te maken. Maar stel je nou eens, ja, aan de ene kant, als jij een windje laat, dan dat geeft een bepaalde mate van opluchting. Uh-huh. Ja, dit is de omgekeerde weg. En als zo'n merrie dat herhaaldelijk doet, uh-huh. Ja, dan blaast ze zichzelf als het ware op. Hè? Dan voelt ze zich zoals wij eruit zien een beetje.
Ja, precies, ja.
En, dat
maar
is
de lucht wordt door de vagina naar binnen gezogen?
Nee, dat... Ja,
of door de
principe,
mond?
Nee, in principe gaat het om anaal.
Ook nog?
Ja, het is... dan kom ik weer uit bij het verhaal. Ik wil het niet te plat maken. Kijk, in principe is het op te lossen door wat jij, schat ik dan zo in, een buttplug zou noemen. Ja. Maar goed, Ja, het is wel heel vervelend dat die Merrie dit nu ontwikkelt.
Waarom ik nou weer?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik ben een van de netste mensen op deze aardkloot.
Ik kan het ook niet rationaliseren. Het is gewoon het beeld op de een of andere manier.
Maar goed, dat kan niet zo'n ding erin stoppen bij een paard. Dus je moet maar gewoon hopen dat hij het dan de volgende keer niet
doet. Nee, maar dat,
ja, maar dat bestaat echt.
Dat bestaat echt. Ik bedoel, het is niet voor het eerst dat een paard dat doet. En daar zijn wel oplossingen voor. Maar die Oaks, die kan ze niet meer overdoen.
Nee, ze kwamen er in de Oaks achter voor het eerst.
Dit was voor het allereerst dat ze dat deed. Ja. En nou ja, goed. Hè, in de toekomst is dat dan wel weer op te lossen. Feit blijft dat je toch liever hebt dat ze dat niet doen.
Ja.
Laatste nog, Bright Crystal. Die werd natuurlijk prachtig mooi tweede. En niks de nadelen van het paard, want het liep ook gewoon een knappe koers. Maar die had ook wel het koersverloop heel erg mee. Die zat natuurlijk op de rug van Senorita Tokyo.
Mm-hmm. Ja, dat hadden we kunnen lezen.
Jawel. maar vervolgens, ik had al zoiets van, ja, gaat die Senorita Tokyo dat wel volhouden? Ja. En dan zit Gupta daarachter. Maar wat gebeurde er? Op het moment dat Senorita Tokyo het beste had gegeven, kon Gupta precies omheen. Ja. En op maat werd die tweede. En dat was een koppel die ik niet snel had kunnen voorspellen.
Nee. Zat er nog eentje in om te noteren?
Nou ja, we hebben van een hoop paarden eigenlijk goede prestatie gezien. Ik vond Senorita Tokyo, jij haalde het al heel terecht aan. Nou ja, dat ze niet wint, Allah. En ze had ook nog maar 4 keer gelopen. Dus dan moet je toch altijd nog maar afwachten van tegen zo'n breed veld met goede tegenstand. Maar goed, die had in ieder geval dan 3 of 4 moeten zijn gezien dit koersverloop. Dat was wat mij betreft een teleurstelling. Ja, en Rihanna W.I. die kwam in het achterveld te liggen. En dat vond ik op zich nog niet zo erg, omdat ze ook wel best wel een stukje speed heeft. Maar die is eigenlijk nooit in de koers terechtgekomen.
Nee. We gaan naar het vijfde onderdeel, Bas. En 3 keer Goep erin. Hij kiest zelf voor Matteo de Reve. Ik had daar een enorm gevoel bij. Maar dat is hem toch niet, hè?
Ja, ik ben het ontzettend met je oneens. Laat ik bij het begin beginnen. Laat ik een klein beetje uit de school klappen, doordat jij mij min of meer verweet op de koersdag zelf dat ik jou op Matteo de Reve zou hebben gezegd.
Nee, nooit gezegd.
Hoe dan ook, ik heb letterlijk in de uitzending gezegd dat de reden om Iwan Boko niet te banken is dat Björn Goep heeft gezegd, Matteo de Reve is mijn beste winkans.
Oh ja, dat was hem, ja.
En dat hij waarschijnlijk aan kop zou komen. Nou, dat gebeurde. Maar ja, feit is dat Berg, die had toch ook aspiraties voor die kop. En die gaf dat niet zo 1, 2, 3 op. En nu ging de eerste 500 meter, ging een 1, 5, 9.
Ja.
Nou, we hebben vorige keer, we hebben beelden in de studio laten zien van de laatste koers van Matteo de Reve, dat hij dat laatste stukje niet altijd even goed afmaakt. Nou, toen die, na die eerste 500 meter in 1.59, toen had ik er zoiets van, nou, het zou mij heel erg verbazen als hij dit zou winnen.
Ja, des te beter. De prestatie van Condior, hè? Want die deed daar ook aan mee.
Absoluut. Wat mij betreft is dit verreweg de beste koers die ik van Condior gezien heb.
Die gaat in het schrift.
Nou ja, kijk, want weet je, ik vond het echt een uitgesproken koppaard. Van kop af kon hij een V75 koers winnen. Had hij de kop niet, dan was de overwinning in principe ook wel verloren. Maar wat hij nu zaterdag liet zien, ik weet niet wat Bergman hem gedaan heeft, maar het leek wel een ander paard.
Hij wilde paarden voorbij in ieder geval.
Ja, absoluut. Ja. Nee, liep echt een topkoers.
Nee, na de start moet jij toch ook gedacht hebben, de Perpetuate, dat is kat in het bakkie.
Nee, want ik vond hem eigenlijk voor het mooie net even te driftig. En Urjan werd na de koers ook geïnterviewd. En die weet het feit dat hij niet won. Puur aan het feit dat hij te veel dradendrang vertoonde. En dat hij onderweg te veel krachten verspeeld heeft. Liep natuurlijk een goede koers. Maar dit is toch een beetje het risico met Perpetuate. En als er een paard dan 48 of 50% gespeeld is, wat mij betreft is dat geen seconde een bankoverweging geweest.
En toen kwam er eentje aangevlogen.
Ja.
En Tattoo Adventure.
Adventure, ja.
Adventure.
En had halverwege laatste bocht nog een galopade. Want ik zat natuurlijk, ik had al geen goed gevoel meer dat Matteo de Reve nog thuis zou komen. En ik zag wel Condior. ik had er wel in de gaten. Goh, die heeft nog een hoop over. Dus ik zat toch al een beetje met samengeknepen billetjes, totdat ik het Tattoo Adventure aan de overkant heel hard zag komen. En die heb ik toch wel heel nadrukkelijk aangeprezen bij ons in de uitzending. Dus ik begon alweer een beetje achterover te leunen, totdat hij halverwege de laatste bocht nog eens een keer eruit sprong. Ja, en hoe hij dan die laatste rechte lijn dan nog eens een keer aan kon vliegen. En een juicer die niet verblikt of verbloost. Ja, nauwelijks beweegt. We hebben hem weer binnen.
7%? Ongekend.
We krijgen hem steeds binnen aan zo'n laag percentage.
Hé, je hebt ook nog wat paarden gevonden die goed liepen. Onopvallend.
Ja, Barbaresco VW die werd niet echt aangekeken. Dat zal ook met zijn startnummer te maken hebben gehad. Die moest van heel ver komen. En die werd uiteindelijk nog 4, liep een knappe koers. En wie van nog verder moest komen, dat was een paard waar ik op voorhand eigenlijk niet zoveel rekening mee heb gehouden. Dat was Global Workaholic. Die liep echt een waanzinnige laatste rechte lijn. Dus dat is echt eentje om op te schrijven.
En kwam die nog in het geld?
Die werd 5. Ja. Die kwam bijvoorbeeld een Iwan Boko nog heel hard om zijn oren zeilen.
Aan 0%. Interessant voor de volgende keer. We gaan naar het zesde onderdeel. Fantastische koers, fantastische Francesco Z gezien. Maar toch alweer met zijn oude gedrag, hè?
We hebben 5 minuten voordat we de podcast ingingen, hebben we samen de koers nog even terug zitten kijken.
Maar de beelden hebben ze hem close-up. Die kan je op runners... runners, jemig. Even in de oudheid, hè? Ja. Die kan je op Z-Turf terugkijken. Dat is een koers dat de hele weg is Francesco Z close-up. Maar dat is wel interessant.
Zo had ik er nog ineens over nagedacht. Want ik vind het eigenlijk een beetje storend dat je niet de reguliere...
Tuurlijk was dat irritant, ja.
Maar zo kon je inderdaad nog beter zien dat Francesco eigenlijk nog steeds niet snapt wat er nou precies aan de hand is. Hij moest natuurlijk, omdat vanuit het achterveld kwam Donizetti driedik opzetten. Nou, daardoor was Urjan met nog een ronde te gaan gedwongen om uit te trekken naar het derde spoor. Dus die laatste ronde, hè, die heeft hij driedik voor zijn kiezen gekregen. Mm-hmm. Ja, dat was op zich allemaal geen probleem. Totdat hij net nadat ze de laatste bocht waren ingedraaid... Ja, had hij weer zo'n momentje als dat hij toen ook in de E3-finale had, dat hij echt terrein verloor.
Maar nu heel kort. En Urjan doet iets... En hij wordt afgeschoten. Wat deed hij?
Nee. Even terug. Want net toen we zaten te kijken, toen had je het goed in de gaten. En nu is je herinnering blijkbaar alweer een beetje gekleurd geraakt.
Kan.
Er gebeurde tot 2 keer toe wat in de laatste bocht. Ze komen zeg maar halverwege de laatste bocht. En daar gebeurde hetzelfde als in de E3-finale. Dus dat die... hij was niet meer voorwaarts. Nee. En hij verloor zo een halve lengte in no time. Mm-hmm. Toen corrigeerde Urjan hem. En toen zag je dat hij het weer oppakte en toen was hij weer voorwaarts. En toen kwam hij op een gegeven moment met zijn hoofd naast het hoofd van van Mr. Invictus. Ja. En toen bleef hij weer even hangen naast die Mr. Invictus. En toen kwam dat moment, wat jij zegt inderdaad, dat Urjan hem nog eens een keer even maande.
Mm-hmm.
Ja, en toen snapte hij dit blijkbaar van, gaan we naar huis? Ja, hoe die toen weer bij de rest wegliep... Fenomeen van het paard. Ja.
Hey, ik zat even te denken natuurlijk als fokker zijnde. Zo'n Francesco Z, die kan mij wel bekoren. Maar dat kan nog niet, hè? Hoe werkt dat in Zweden? Stal Z heeft hem nog niet staan bij zijn...
Jij bedoelt dat jij met Francesco Z...
Die heeft op mij wel wat indruk gemaakt.
In Zweden zie je sowieso niet zo heel vaak dat ze als 4-jarige al gaan dekken. Ja. Naar Campo Bahia had je dan afgelopen jaar. Je hebt William gehad. Maar over het algemeen zijn ze al vroeg als ze als 5-jarig in Zweden. Stel dat zij wel plannen hebben om met hem te gaan dekken, dan dat zou kunnen. Dat ze hem in november laten proefspringen en als dan de wintertraafronde rond kerst verschijnt, dat er een dekkingsadvertentie van Francesco Z in zal staan.
Nou, geef je dan even een seintje? Jij volgt dat allemaal.
Laat ik nog even, als je het dan toch over fokkerij hebt. Daniel Redeen, die kocht de moeder van Francesco Z. Ik weet eigenlijk niet meer of het op Lexington of op Harrisburg was. Maar vanuit de redenatie dat het een zusje was van Shaq is Back. En Shaq is Back, dat was eigenlijk de eerste topper van Redeen bij Stal Z.
Ja, ja.
Shaqline, die heeft hij toen, zo heet de moeder, die heeft hij toen in training gegeven bij Jimmy Tector. Nou, ze heeft wel een tonnetje verdiend in dollars, maar het was eigenlijk niks bijzonders. Stal Z heeft natuurlijk eigenaar van Father Patrick. En, dus die hebben een heleboel aandelen. Ja. Dus Johan Arneng, de fokkerijmanager van Stalzet, die heeft de keuze gemaakt om vader Patrick bij Checkline te zoeken. Nou ja, dat is een hele...
succesvolle cross gebleken.
Zo is het.
Hey Bas, ik vond Mr. Invictus nog wel aardig gaan tot die fout in de laatste bocht.
Ja, Goep zei ook dat... Goep had niet de illusie dat hij het nog gewonnen zou hebben. Maar het was ook niet zo dat hij al aan het eind van zijn Latijn was. Hij was slordig in zijn gangen en dat is hij wel vaker. En wat natuurlijk heel verrassend was... want voor mij stond het eigenlijk vast dat Mr. Invictus aan kop zou gaan komen. Mm-hmm. Mijn handicap is dat ik kijk nooit naar de internationale broadcast van ATG. Dus ik weet niet wat jij en wat de klanten van Zeeturf te zien krijgen en wat ze meekrijgen op zo'n dag. Ik volg het op ATG Live en dat is echt, daar krijg je zo... enorme stroom aan informatie mee. Ook veel interviews met trainers. Mm-hmm. En Robert Berg werd dus ook voor de V75 uit nog geïnterviewd. En die gaf aan... ik ga waarschijnlijk toch gokken rondom zonder ijzers. Want ik heb nummer 1 speciaal gekozen... met het oog om het van kop af te proberen. Ja. Dus toen hij dat zat te vertellen... toen schrok ik wel een beetje van... ja, daar had ik eigenlijk geen rekening mee gehouden. En inderdaad, dat was wel... hij was nu inderdaad... nog net even sneller weg dan anders. Dus ja, Mr. Invictus die zat toen met een probleem.
Ja, mag ik je even laten merken dat mijn Zweeds beter wordt? Kafat ok Safin.
Ja, het gaat steeds beter, Pietertje.
Hey, belachelijke tweede aankomende. 0% global cashflow. Hij ging meteen terug van start af.
Ja,
hoe hadden we die kunnen ontdekken?
Nou, niet, denk ik. Nee. En kijk... je moet van de gedachte af dat altijd alles te beredeneren is. Als ik nou neem bijvoorbeeld de Hamiltonian. Ik weet wel, dat is voor de meeste Nederlanders te ver van mijn bedshow. Maar in de Hamiltonian werd dit jaar het paard Spy Booth, die werd tweede. En die stond het hoogst aan het bord. Ik ben ook in Wolvega in de studio geweest om wat vooruit te blikken op de Hamiltonian. Ja, ik heb het nooit over Spy Booth gehad. Het was natuurlijk een prachtig koppel met Captain Corey.
Ja.
Alle koersen daarna... ja, geen Spy Booth, hè. Hij liep zaterdag liep hij ook in een driejarige koers... waar alle toppers, die stonden er eigenlijk niet in. Dus ja, als je dan vanuit de redenatie gaat van... Hij had de hele weg rug van het koppaard... en de laatste bocht uit liet hij zijn broek zakken. En dat doet hij eigenlijk het hele jaar, behalve die dag in de Hembo. Ja. Nou ja, Global Cashflow, die ondanks dit startnummer... kreeg hij hem eigenlijk heel mooi. Het springen van Mr. Invictus, dat... Dat kwam hem ook nog eens een keer ten goede. Er liep ook gewoon een knappe koers, hoor. Laat dat duidelijk zijn. En ik wil ook zeker niet gaan beweren dat dit een tweede spyboot gaat worden... dat je deze nooit meer terugziet. Neemt niet weg dat koersverloop wel heel bepalend is geweest voor die tweede plek.
Ik weet dat jij Melby Jinks als een van de eerste uitdagers zag van Francesco Z. Uiteindelijk wint Francesco Z. Er komt een grote outsider op 2 en... op 3 komt dan heel knap Melby Jinks. Zo'n spelletje, Francesco Z, Melby Jinks alle. Francesco Z, alle Melby Jinks voor 30 cent. Kost geen drol. Brengt, ik meen, 1500.
Ja, ik vind het ook...
Om aan te geven dat je ook met de overige spelsoorten... ja, kan profiteren van een analyse.
Ja, nee, absoluut. En... ik weet dat jij net te laat was.
Ja, ik was net te laat.
Met dat spel.
Dat klopt, Bas.
Dus ja, het maakt voor jou ook niet zo heel veel uit. Melby Jinks ging mee op de rug van Donizetti. Ja, en Donizetti, precies op de dag dat het moest gebeuren, die was gewoon niet goed. Hij bracht Melby Jinks wel tot de laatste bocht uit, maar hij bracht hem niet echt heel ver naar voren. Ja, en op een gegeven moment sprong Donizetti ook nog. En daar had Melby Jinks toch wat last van. Anders had je misschien nog een kansje gehad dat hij tweede zou zijn geworden. Met het oog op het koppelspel was dat dan nog... maar ja, voor jouw triospel wat je net...
Ik zou daarmee aan de gang in ieder
dus
geval.
Dus nou, dat blijkt me weer. Hè. Het is niet mijn verslaggever. In Amerika heb je de verslaggever Roger Houston. Dat is een legende. Ja, nee. Mijn man is het helemaal niet. Als verslaggever dan. Hè. Ik ken de man niet persoonlijk.
Hier de kan. Nou, maar dat is het enige wat hij kan, hè?
Nou, maar dat doen sowieso een hoop Amerikanen. Maar het is, als je een koersverslag van Roger Houston luistert, dan is het net of je op een Amerikaanse veiling bent. Weet je wel, dat ratelt maar door. Maar goed,
Falcon Sielster, dat was mooi. Langeweg heeft me dat ooit, senior. Falcon Sielster, dat heeft hij mij ooit laten horen, Langeweg senior. En toen zegt hij, als je nog nooit voor een paard bent gaan staan, dan is dit het moment in de laatste bocht. Hele publiek ging staan.
Ja, maar het is
ik vond het wel kwestie, heel mooi.
Het is ook een kwestie van smaak. Hè? Ik bedoel, ik vind Jeroen, als je naar voetbal kijkt, vind ik Jeroen Grütter bijvoorbeeld een hele vermakelijke verslaggever. Ja, er zijn ook mensen die zich aan hem dood ergeren, omdat hij zijn mond nooit dicht houdt. Dus ja, in het geval van Roger Houston is het ook een kwestie van smaak. Maar het wordt nu al een heel lang verhaal, terwijl ik eigenlijk alleen maar een quote van Roger Houston wilde aanhalen. Don't be shut up. Wager now. Ja, daar moet jij dus ook beter naar luisteren. Want dat roepen Roger Houston meestal wel een minuutje of 10 voor de koers.
Oh ja, en dan wil hij dat je gaat spelen of wat?
Dan wil hij dat je op tijd naar de kassa toe gaat.
Maar de man is toch klaar, of niet?
In principe, kijk, hij was vaste baanspeaker op de Meadows. Daar is hij inderdaad mee gestopt. Maar voor speciale evenementen is hij nog altijd te poren. Hè? Je hebt vorige week de Little Brown Jug meeting gehad in Ohio. En daar was hij deeltijd aan het werk. Hij deed niet alle koersen, maar verschillende koersen heeft hij nog wel
Een beetje gedaan. Net als Hans IJsvogel. Als je hem wilde hebben, dan moest je heel diep in de buidel.
Ik denk, het zou zomaar eens kunnen dat je het daar heel goed mee kan vergelijken.
Vandaar al die grote ringen. Ja. Goh. Wat een man. Laatste voor deze koers, Nine Pons Lassie. Fors was tevreden.
Ja, hij kwam natuurlijk op de rug van Kafat Ossefien terecht. Die had het de laatste bocht wel gehad. Maar ik heb in ieder geval wel heel erg in mijn oren geknoopt wat Mika Fors na de koers zei. Want ja, die had ook zoiets van, winnaar was niet te kloppen. Maar als ik ruimte had gehad, had een tweede plekje erin gezeten. En ik vond het al een lekker paard. Het is alleen maar een kwestie van niet loslaten voorlopig.
Laatste onderdeel, banker van de week, One Kind of Art. Ja Bas, als je met startnummer 11 geklopt wordt in een lage 11 en je komt nog zo dichtbij en aangevlogen tegen een paard als Swagger, dan was het geen slechte. Hij is alleen niet binnengekomen.
Ik ga nog een keer uit de school klappen. Je hebt misschien hebben we het er al eens eerder over gehad. Je hebt op de website van ATG, hè, de Zweedse spelaanbieder, daar heb je het submenu Til Sammans, V5 Til Sammans. Je moet je voorstellen dat daar een stuk of zoals op de oude runners site, daar had je nog wekelijks een groepsticket.
Ja.
Hier moet je voorstellen, op ATG Til Sammans, daar staan dan een stuk of 50 van die groepstickets. Mm-hmm. En jij kunt dus een deeltje kopen van welk ticket jij maar wil, van de betreffende spelaanbieder of speler of coach, hoe je het noemen wil. En vaak is het zo dat ticket, dat wordt pas gepubliceerd om 4:00. Dus jij koopt meestal al een aandeeltje van een ticket waarvan je nog niet weet hoe het eruit gaat zien. Ja, waarom breng ik dit naar voren? Volgens mij is het nog steeds een project en ik weet niet of dat definitief doorgang gaat vinden. Jij weet daar waarschijnlijk meer van dan ik, maar ik weet dat Zeeturf daar ook naar aan het kijken is.
Het is in de maak.
Een vergelijkbaar aanbod. Mm-hmm. Ik heb vaker in de show gezegd, lever je spel niet te vroeg in. Pak op zaterdag nog een stuk van de uitzending mee. Met het oog op schrappers, maar ook met het oog op dat een paard ineens wel of niet met ijzers gaat. Mm. En in dit specifieke geval gaat het over Swagger. Op vrijdag was daar nog niks over naar buiten gekomen. En op zaterdag kwam ineens in eerste instantie het gerucht dat hij met een bike zou gaan. Ja, en op een gegeven moment werd Sandra Eriksson geïnterviewd op ATG Live. En inderdaad, ze kon een bike met een hele brede brug lenen. Dus op dat moment, voordat de V75 van start ging, was duidelijk dat Swagger met een bike zou gaan. Mm-hmm. Nou, ik appte je dat 's middags van shit, hè, ons bankidee valt nu in het water. Want met die bike denk ik wel dat die aan kop gaat komen. Ja, en Swagger aan kop, die is gewoon heel moeilijk te kloppen. Nu ik dit zo zit te vertellen, realiseer ik me dat het klinkt als een indekverhaal. Ja, het enige verdediging die ik heb is dat ik dat appje toch echt al voor de V75 uit...
Nee, ik kan het bevestigen, zeker.
Dus voor One Kind of Art trouwens ook niet meehielp, als je het verschil met vorige keer is dat die... Toen moest hij wel van heel ver komen, maar toen heeft hij tot en met de laatste bocht uit op een rug gezeten. Mm-hmm, mm-hmm. Het verschil was nu dat hij, moet ik even denken, oh ja, het was Rickard Skoglund met Kuryare Boko. Die dreigde achter hem om naar het derde spoor te gaan. Dus ja, toen heeft Oscar J. Andersson gedacht, ja, ik moet niet ingesloten komen te zitten. Dus ik moet voor hem uit. Mm-hmm. En toen heeft hij dus de voorlaatste bocht in het derde spoor gezeten. En de laatste bocht in het dode spoor.
Ja,
ja, en dat die flits in de speed, ja, dat verlies je dan. Hij heeft veel meer moeten doen wat dat betreft. Want als Oscar in ieder geval die voorlaatste bocht nog op een rug was kunnen blijven zitten, heb je nog een goede kans dat One Kind of Art net wat meer flits in de speed gehad had en dat hij het dan wel had gered.
Ja, dat kwam nog aardig dichtbij uiteindelijk, hè?
Ja, hij kwam dichtbij, maar... ik heb de laatste rechte lijn nooit het gevoel gehad, hij gaat er voorbij komen.
Absoluut niet. Absoluut.
Wie wel heel veel meters goed maakte nog, en die moest van veel en veel en veel en veel verder komen, dat was Xantis Doura.
Ja.
En die staat, ondanks zijn derde plekje, nog steeds in de bronzen divisie. Dus ja, als hij iets wat gunstiger gaat loten dan de afgelopen keer het geval is geweest, is dat wel een bankoverweging.
Dit is de ultieme voor het notitieboekje vandaag.
Ultiem weet ik niet. We hebben hem vrijdag ook in de show benoemd. Dat wel een van de heetste uitdagers was wat mij betreft. Wie wat mij betreft ook een hele dikke, opvallende dikke voldoende scoorde was Astronocente Zak. Die zak op de rug van Swagger. En ik had niet het idee dat de tank al leeg was bij hem. Ja, en Cash Cowboy liep een goede koers. Mm-hmm. Maar die zat natuurlijk op de rug van One Kind of Art. Met een paard half naast hem. Mm-hmm. Dus ja, die had... Op een gegeven moment kreeg Erik de mogelijkheid om nog van die rug af te sturen. Maar toen waren ze al bijna bij de finish. Dus, maar goed, die vijfde plek, die was beter dan dat die op papier lijkt.
Duidelijk. De grote teleurstelling in de koers. Grandfather Bill, paard nummer 2 met Johan Untersteiner. Was de favoriet in procenten, misschien ook wel aan de coat. Ik heb natuurlijk mijn vrienden uit Utrecht en die hadden hem er niet op staan. Ik zeg, goh jongens, jullie durven nogal weg te laten. Hè? Ja, of waar ik mijn ogen allemaal had zitten. Maar in ieder geval, het kwam erop neer. Hij klopte de laatste keer alleen maar Peppy en Kokkie.
Ja, maar kijk, feit is dat, nou ja, Peppy en Kokkie, dat vind ik sowieso al wat overdreven. Feit is dat je ziet dat paard een ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat die beter is dan dat die, nou ja, pak een beetje een jaar geleden was. En hij is al 8, hè, dat beestje. En het verhaal met Grandfather Bill was ook, van kop af is dan een kwaaie. Ja, op het moment dat Swagger er voorbij kwam, toen was al duidelijk dat Grandfather Bill voor de overwinning niet meer echt een hele grote rol zou gaan spelen. En uiteindelijk sprong die ook met nog een ronde te gaan of zo. Dus ja, in hoeverre die nou echt heel teleurstellend was, dat weet ik zo net nog niet.
Nee, dat zal de volgende koers moeten blijken.
Kijk, voor mij was Grandfather Bill was voor mij een belangrijk onderdeel in deze koers. Puur vanuit de gedachtegang, Swagger gaat daar niet voorbij komen in het startmoment. Krijg je een harde koers. Kasi van One Kind of Art.
Ja.
Nou ja, goed. Maar dan val ik in herhaling. Swagger die ging uiteindelijk voor een bike. Dus ik was al van het idee een beetje... ik had toch zoiets van, nou, met een bike zou die wel die Grandfather Bill wel eens voorbij kunnen komen. Nou, en al dus geschieden. Nou, en toen dat gebeurde, met het oog op de winst, was het daar eigenlijk al klaar voor Grandfather Bill.
Ja, duidelijk. Nou Bas, het bracht uiteindelijk toch nog best veel geld. Want dat was goed te doen. Geluk bij een ongeluk. De 5 goed wordt niet uitbetaald. En dat maakt dat we vooruit gaan kijken naar komend weekend.
Ja, dat zeg jij nou wel, hè. Die 5 goed wordt niet uitbetaald. Maar nogmaals, waren er voor 17 hadden wij een speeltje.
Ja, je had hem wel willen hebben, dat eurotje.
Als 5 goed was uitbetaald, hadden we zelfs nog een klein winstje gehad.
Ja, ja.
En hadden we 3 keer 6.
Ja, maar ik
4 keer 6 zelfs.
Ik ben zo'n speler. Ik wil liever een jackpot dan een klein winstje.
Moet ik even goed over nadenken. Ik denk dat je op zich wel een punt hebt. Maar in de emotie van het moment. En Ja, kijk, eigenlijk op het moment dat Admiral As wint, dan weet je al, die grote klap gaat niet meer komen vandaag. Nee. Dus daar leg je dan toch wel bij neer. Maar ja, om dan toch nog een kietertje te draaien, dat is dan, ja, dat vind ik dan toch ook wel weer lekker. Ja, want ja, kruideniersmentaliteit is mij soms ook niet vreemd.
Heel duidelijk, Bas. Hey, wij gaan hem besluiten. We zitten toch alweer 3 kwartier over onze passie te praten, Bas. Of is er nog iets waarvan je zegt...
Nou, ik had meerdere dingetjes, maar het allerbelangrijkste wat ik toch even gemeld wil hebben, en dat is voor de fans wel van belang om te weten. Calgary Games, die is voor de helft, of in ieder geval deels, verkocht aan Manhammer Stoetery. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook de fokker. En het positieve van het hele verhaal is, hij is al op Manhammer geweest afgelopen week. Hij is al op proef aan het springen geweest. En waar er dus sprake van is geweest dat we misschien niet meer op de koersbaan terug zouden gaan zien, daar is door Manhammer bevestigd dat hij komend seizoen dekken en koersen gaat combineren. Dus voorlopig kunnen wij nog genieten van Calgary Games.
Dus zit er een blij jongetje tegenover me.
Absoluut.
We gaan eruit. Dankjewel.
Doei.